Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 147 zingen wij het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. En wat er verder volgt, het 10e vers van Psalm 147. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Ezechiël, daarvan het 33e hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Ezechiël 33, de versen 1 tot en met 19. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100, vers 1, juich aarde, juich alom den Heer, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ezechiël 33, vers 1 tot en met 19. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, spreek tot de kinderen uws volks, en zeg tot hen: wanneer ik het zwaard over enig land breng, en het volk des lands een man uit hun einde nemen, en die voor zich tot een wachter stellen, en hij het zwaard ziet komen over het land, en blaast met de bazuin, en waarschuwt het volk, en een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem. Maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd en het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult den dood sterven, en gij spreekt niet om den goddeloze van zijn weg af te manen, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van dien bekeren, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom, gij mensenkind, zeg tot het huis Israëls, gij lieden spreekt aldus, zeggende: terwijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Gij dan, o mensenkind, zeg tot de kinderen uws volks: de gerechtigheid des rechtvaardigen zal hen niet redden, ten dage zijn der overtreding. En aangaande de goddeloosheid des goddelozen, hij zal om dezelfde niet vallen, ten dagen als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En de rechtvaardige zal niet kunnen leven door dezelfde zijn gerechtigheid ten dagen als hij zondigt. Als ik tot de rechtvaardige zeg dat hij zekerlijk leven zal en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden. Maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Als ik ook tot een goddeloze zeg, gij zult ten dood sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet, geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet, hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven. Al zijn zonden die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan. Hij zal zekerlijk leven. Nog zeggen de kinderen uw volks, de weg des Heren is niet recht, daar toch hun eigen weg niet recht is. Als de rechtvaardige afkeert van zijn gerechtigheid en doet onrecht, zo zal hij daarin sterven. En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven.
eind aan de beurt van behandeling vanmiddag zijn de artikelen 7 en 8 uit onze Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4. Hoofdstuk 3-4, de paragrafen 7 en 8, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken u weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard, van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods, waarom ook diegene wien buiten, ja tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moet erkennen, maar in de andere, wien deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden, en die geenszins curieuselijk onderzoeken. Paragraaf 8, doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Tot zover. De gemeente, het gaat in deze beide artikelen over de roeping. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wie er worden geroepen. In de tweede plaats willen we erop letten waarom er wordt geroepen. En in de derde plaats willen we erop letten hoe er wordt geroepen. Dus de roeping, een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats wie er worden geroepen. Jongens en meisjes, wie worden er door de Heere geroepen? Alle mensen? Nee. Niet alle mensen, niet alle mensen zitten hier vanmiddag in de kerk. We zijn wel met heel veel mensen, maar eigenlijk als je kijkt naar al de inwoners van de gemeente van Nunspeet, dan zijn we in de kerken eigenlijk maar met heel weinig. Wie worden er geroepen? Al degenen die onder het woord zijn. En dat waren er in het Oude Testament, zullen we zien, maar heel weinig. En in het Nieuwe Testament zijn dat er wat meer. En dat is eigenlijk heel bijzonder, als je bij die mensen mag behoren die door de Heere geroepen worden. Want dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, waarom er wordt geroepen. Hoe komt het nou dat God mensen roept? Dat wij hier mogen zitten, hoe komt dat nu? Hebben wij dat zo gemaakt? Hebben wij daarnaar gevraagd? Waarom zijn wij niet geboren in een land waarin de islam de godsdienst is? Waarom zijn we niet opgevoed met een hele andere godsdienst, bijvoorbeeld het hindoeïsme? Waarom leven wij in Nederland? Waarom horen wij bij deze kerk? Dat zullen we zien straks in onze tweede gedachte. Dat is Gods welbehagen. Dat is Gods liefde. Dat de Heere een onderscheid maakt waarvan nature geen onderscheid is, dat komt niet door onszelf. Maar dat heeft de Heere zo gedaan. En dat mag ons wel verwonderen. En onze derde gedachte, hoe er wordt geroepen, die mensen die onder het woord komen, en gemeente, dat zijn we vanmiddag allemaal, met degenen die thuis met ons mogen meeluisteren, misschien zelfs tot in het buitenland toe, al degenen die nu dit woord horen, die worden geroepen. En hoe worden zij geroepen? Twee dingen staan ervan in paragraaf 8. Ernstiglijk en waarachtiglijk. Dat is nogal wat. De Heere meent dat. De Heere, we hebben het horen lezen, heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin heeft de Heere lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Dat is eigenlijk heel in het kort de preek van vanmiddag. Wie, waarom en hoe? Gemeente, de laatste keer hebben wij stilgestaan bij de prediking. De noodzaak van de prediking. We hebben gezien, het licht van de natuur, dat doet het niet. Dat zijn nog maar enige vonkskens. En die enige vonkskens, die zullen ons nooit leiden tot het licht. Die weg loopt dood. En toen hebben we gezien, de weg der werken, dat is het ook niet. Iemand die probeert om door de wet van God zalig te worden, die wet loopt ook dood. Want de wet veroordeelt, de wet zegt vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En dat zijn we allemaal, allemaal. Zonder uitzondering dus. Dat geeft geen opening, die weg loopt dood. En toen hebben we gezien dat er één weg is die tot de zaligheid leidt. Dat is de bediening der verzoening. Dat is de prediking. Als de Heilige Geest de prediking van het evangelie brengt in het hart van zondaren. We hebben gezien, dat mag je niet scheiden, geest en woord. Je mag het niet vereenzelvigen, alsof dat hetzelfde is. Je mag het ook niet scheiden. De Heilige Geest is noodzakelijk. Wel nu, het is ook geen wonder als die prediking dan zo belangrijk is, dat we nu verder gaan met de prediking. De roeping die er door de prediking tot ons komt, de bediening der verzoening. En dan heb ik het al gezegd in de inleiding, gemeente, niet alle mensen beschikken over dat middel. De meeste mensen op deze aarde beschikken niet over de prediking. Dat is heel bijzonder dat wij hier vanmiddag in de kerk mogen zitten. Eigenlijk een wonder. Jongens en meisjes, dat je mag horen bij die misschien wel kleine 2% van de Nederlandse samenleving die op zondag 2 keer naar de kerk gaat. Dat is heel bijzonder. Al die andere mensen niet. Die brengen deze dag door op een hele andere manier, maar in ieder geval niet in de kerk, niet onder het woord, niet onder de bediening der verzoening. En die bediening der verzoening is juist het middel wat de Heere gaat gebruiken om zondaren zalig te maken. Dus het is geen straf dat je naar de kerk moet. Misschien zie je het wel eens zo. Ik kan het ook best wel een beetje begrijpen. Maar ik hoop dat je het anders mag gaan zien, dat het een wonder voor je mag worden, dat jij bij die 2% mag horen van de Nederlandse bevolking. En hoeveel het is op de wereldbevolking, dat zou ik niet eens weten. Maar er zijn zoveel mensen die niet met het woord in aanraking komen. En de Heere is begonnen direct na de zondeval om zijn woord te verkondigen aan Abraham. Er wordt hier gesproken over de verborgenheid van zijn wil. Wat is dat mooi gezegd. Oh, die Dordtse leerregels die zijn zo compact. Eigenlijk kun je over ieder stukje wel een preek houden. De verborgenheid van zijn wil. Dat gaat over de eeuwige raad van God. Hoe dat God in de eeuwigheid een weg heeft uitgedacht. Hoe dat zondaren met hem verzoend kunnen worden. Dat was een verborgenheid. Wij wisten dat niet. En hoe is de mens dat te weten gekomen? Dat is de mens te weten gekomen omdat God hem dat gepredikt heeft. Adam en Eva, de Heer heeft Adam en Eva geroepen. En toen heeft hij het bekendgemaakt, het evangelie van vrije genade in de moederbelofte. En daarna heeft hij het, zo staat het in onze catechismus, vraag en antwoord 19. Daarna heeft hij het door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En hij heeft het door de offeranden en de andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Zo weten wij het evangelie. En de Heer Jezus die heeft nog dienaren uitgezonden om die verborgenheid die wij niet zouden weten, om ons die bekend te maken. Deze verborgenheid van zijn wil, een prachtige uitdrukking. Voor de eeuwige raad van God in het zaligen van zondaren. Dat leer je niet uit de natuur, hoe een mens verzoend kan worden met God. Dat God zijn zoon naar deze wereld gezonden heeft, dat leer je niet uit de natuur. Hoe je met hem verenigd kunt worden, dat leer je niet uit de natuur. Daar heb je het evangelie voor nodig. Wat de Heer in zijn woord heeft laten optekenen en wat hij door zijn knechten laat verkondigen. De verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Het waren er maar heel weinig die dat wisten, het evangelie. Wie wisten dat, jongens en meisjes? Nou, in het begin eigenlijk alleen Adam en Eva. En later alleen Abraham en het huisgezin van Abraham. Maar Abraham die was door de Heere gehaald uit Ur der Galdeeën, uit het heidendom. Die mensen die wisten dat allemaal niet rondom Abraham. De Heere heeft het Abraham bekendgemaakt en het volk uit Abraham gesproten. Dat is het Joodse volk. En dat hebben we gezongen uit Psalm 147. Zo hij met Israël wilde handelen, zo wilde hij niet met andere volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar Israël heeft van de Heere die verborgenheid gehoord. En dan zie je zelfs in Israël, is er al heel snel een deel wat zich vervreemdt van die waarheid, Kaïn en zijn nageslacht. Dat is hun eigen schuld. De Heere had hen er wel ondergebracht, maar ze hebben de kerk de rug toegekeerd. En je ziet twee lijnen in de Bijbel in het Oude Testament. Dus er waren er al zo weinig. En er is nog een deel wat wegloopt ook. En dan blijven er uiteindelijk maar heel weinig over. Want dat de kleinkinderen en de achterkleinkinderen van Kaïn de waarheid niet meer kenden. Ja, dat is Kaïns schuld geweest. Dat is nog zo als mensen bij de kerk weggaan. Hun kleinkinderen weten het helemaal niet meer. Ze bidden niet meer, ze worden niet meer gedoopt. Ze horen niet meer hoe ze zalig moeten worden. Dat is erg. Want de Heere heeft het de voorvaderen wel bekend gemaakt. In het Oude Testament alleen het volk van Israël. 4000 jaar hebben de heidenen de weg der zaligheid niet geweten. De wereld bestaat ruim 6000 jaar. 4000 jaar. Alleen het volk van Israël, met een enkele uitzondering. Rachab de hoer, bijvoorbeeld, die mocht het ook weten. En Rut de Moabitische, dat was ook zo'n uitzondering. Maar de andere heidenen, die wisten het niet. Dus weinigen, het waren er inderdaad maar weinig. Wat een zegen als je het mocht horen. Als je de profeten mocht horen spreken. Kijk, en in het Nieuwe Testament is die kring veel groter geworden. Want er staat toch in het Nieuwe Testament het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde. Ja, in het Oude Testament was er een onderscheid tussen Jood en Heiden. Maar wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij heeft die middelmuur des afscheidsels afgebroken die er stond tussen de Joden en de Heiden. Dat waren de ceremonieën. En toen is het verschil weggeraakt tussen Jood en Heiden. Toen heeft de Heer Jezus ook zijn discipelen de opdracht gegeven om te gaan preken in Samaria. Samaritanen. En tot aan de uiterste einden der aarde toe mocht het evangelie van vrije genade verkondigd worden. De Heer Jezus heeft gezegd, ga dan heen. Onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dus in het Nieuwe Testament heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Je ziet dat de openbaring van het genadeverbond, de bediening van het genadeverbond, wordt ruimer, wordt groter. Wij leven nu in de tijd van de kerkelijke openbaringsvorm van het genadeverbond. Dat betekent dat al diegenen geroepen worden die bij de kerk horen en die onder de verkondiging zitten van het evangelie zoals de Heere dat in zijn woord gegeven heeft. Hij heeft haar aan meer mensen geopenbaard, maar ja, ook niet aan allemaal tegelijk. Er zijn mensen die nog niet met het woord in aanraking zijn gekomen. En het is onze opdracht om hen met het woord in aanraking te brengen. Want de Heer Jezus zal pas wederkomen als het woord over de hele wereld is uitgegaan. En daarom moeten wij zorgen voor Bijbelvertalingen. Daarom moeten wij zorgen voor zendingswerk. Dat is een taak van de kerk. Want het woord moet over de hele wereld gehoord worden. Tot de dag van de wederkomst toe. Van een voorrecht, gemeente, dat wij nu al zoveel jaren hier van zondag tot zondag mogen zijn onder de bediening der verzoening. Op het zendingsveld, jongens en meisjes, daar zijn soms mensen die moeten er 2 uur voor lopen, of misschien nog wel veel langer, eer dat ze bij het kerkje zijn. Dat is wat, om er zoveel voor over te... Wij komen misschien wel met de auto, als het regent. En wij wonen vlakbij, wij hoeven er niks voor te doen eigenlijk. Kunnen zomaar gaan zitten. Maar het is helemaal niet zomaar, het is eigenlijk een groot wonder. En waar heeft het ons gebracht? Dat heb ik vanmorgen gevraagd en ik heb al gezegd, de preek van vanmiddag, die heeft alles te maken met de preek van vanmorgen. Wat heeft het nou gedaan? De prediking van Gods woord. Want van die 2% van de Nederlandse samenleving, gemeente, hoeveel zullen er nu zijn die echt naar de kerk gaan? Die het werk van de Heilige Geest mogen kennen in hun hart, voor wie het woord tot zegen geweest is? Dat is ook maar een klein deel nog daarvan. Want we hebben het gehoord vanmorgen aan het einde van de gelijkenis, daar zegt de Heer Jezus, velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Dus velen komen met het woord van God in aanraking, maar van diegenen zijn er eigenlijk maar weinigen voor wie het echt tot een eeuwige zegen is. En daarom, jongens en meisjes, kunnen niet alle mensen aan het avondmaal. Dat is een deel van de gemeente. Als heel de gemeente aan het avondmaal gaat, dan klopt het niet. Dat is niet zoals de Heer dat in zijn woord heeft laten beschrijven. Je moet iets kennen van het werk van de Heilige Geest in je hart. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd dat niet al degenen die met het woord in aanraking komen, dat kennen, maar dat het er weinigen zijn. Maar al was het er maar 1 van onze hele gemeente. Gelukkig is het er geen 1. Maar al zou het er maar 1 zijn, dan zou je toch moeten vragen, Heer, mag ik dan die ene zijn? Dus je mag nooit zeggen, als het er weinigen zijn, ach, dan zal het wel niet voor mij zijn. We horen het vanmiddag dat de boodschap komt tot ons allemaal. Onze eerste gedachte, wie? We gaan naar onze tweede gedachte, waarom? Waarom wij wel? Waarom anderen niet? Van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur. Hier worden 2 redenen genoemd die de remonstranten aanvoeren, waarom het ene volk wel met het woord in aanraking komt en het andere niet. En de ene reden die de remonstranten gebruiken is de waardigheid. Sommige mensen zijn waardiger dan anderen. Nou, denk nou eens even terug aan de preek van vanmorgen. Die laatste groep mensen, waren die waardiger dan de eerste? Nee toch? Het lag helemaal niet aan hun waardigheid. Kan het volk van Israël zich erop beroepen, wij waren waardiger dan de andere volken, dan de Filistijnen en de Syriërs en de Assyriërs? Waren ze waardiger? Wat zegt de profeet? Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitisch. Waar heeft de Heer ze vandaan gehaald? Abraham uit Ur der Chaldeeën. En later heeft de Heer Israël gehaald uit Egypteland. Waren ze waardiger? Hadden ze een betere afkomst? Konden ze zich ergens op beroemen? Helemaal niet. De Heer vergelijkt zo vaak de afkomst van zijn volk bij de afkomst van de heidenen. En dan zegt hij bijvoorbeeld in Amos 9, zijt gij lieden mij niet als de kinderen der moren, o kinderen Israëls? Heb ik u niet opgevoerd uit Egypteland? Met andere woorden, de Heer zegt, wat is nou het verschil tussen u en de moren? Ik heb u ook uit Egypteland gehaald. Ik heb u ook uit het heidendom getrokken. Dus het is dwaas om te denken dat wij ietsje beter zijn dan de wereld. En toch denken kerkmensen waarschijnlijk wel zo. Althans, voor de wereld komt het wel vaak over dat wij ons beter voelen dan de wereld, waardiger. En ik hoop dat we dat na de preek van vanmiddag niet meer kunnen, gemeente, want nee. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. We hoeven ons boven niemand te verheffen. We komen allemaal uit de gevallen Adam. En het is remonstrans om te denken dat we waardiger zijn. Zeker de remonstranten die zeiden, en in hoofdstuk 1 zijn we dat al tegengekomen. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Toen ging het over verkiezing en verwerping. En bij de laatste verwerping der dwalingen nemen onze vaderen afstand van wat de remonstranten zeggen. Zij zeggen namelijk bij de 9e dwaling dat de oorzaak waarom God tot het ene volk meer dan tot het andere het evangelie zendt, niet louter en eniglijk is het welbehagen Gods. Maar omdat het ene volk beter is, waardiger dan het andere, aan het welk het evangelie niet wordt meegedeeld. Dus het ligt in de mensen zelf, die zijn nou net een stukje beter. Die remonstranten, die kennen zichzelf niet. Die hebben nog nooit geleerd dat ze verloren zondaren zijn en net zo blind zijn als de blindste heiden die hier op de aarde rondloopt. Want als je daar een kleine indruk van hebt, dan kun je nooit zo'n stelling van de remonstranten innemen. Waardiger. En de tweede reden die de remonstranten geven, dat is, ja, sommige mensen die gebruiken het beter, ze gaan er beter mee om. En de Heere weet dat, als die komt met het woord, dan weet hij, nou, die mensen die zullen er wel goed mee omgaan, en die andere mensen doen er toch niks mee. Dat is alleen maar parelen voor de zwijnen werpen, dus waarom zou de Heere dat doen? Dus de mensen die het krijgen, ja, die kunnen door goed gebruik van het licht der natuur, kunnen ze de zaligheid bereiken. Wat een dwaasheid. We hebben dat trouwens de vorige keer gezien, dat het beter gebruik van het licht van de natuur een mens nooit tot de zaligheid brengt. Je kunt in de Bijbel studeren wat je wil, maar deze kennis brengt je nooit tot de zaligheid. Dus dat zijn de redenen niet. Wat is de reden dan wel? Het staat hier zo ontroerend in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Is wat? Dat wij hier mogen zitten, gemeente, dat noemen onze vaderen het gans vrije welbehagen. Het is Gods gunst. Het is Gods liefde. De Heere maakt een onderscheid waar het niet is. Zul je nooit meer mopperen, jongens en meisjes. Echt waar, daar doe je de Heere verdriet mee. Zul je nooit mopperen als je naar de kerk moet of naar de kerk mag. Want dan zondig je tegen de liefde van God. De Heere die voor je zorgt. Als een vader, staat er in een doopformulier, die zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan ons allen bewijst. Dat ziet op de uitwendige zorg die de Heere geeft door ons te brengen onder de verkondiging van zijn woord. Het gans vrije welbehagen. De Heer had dat helemaal niet hoeven doen. De Heer hoeft ons niet naar de kerk te brengen. De Heer hoeft geen dominee te zenden. De Heer hoeft helemaal niks te doen. Want wij hebben de Heere verlaten. En als de Heere ons laat liggen, net als de heidenen, is het allemaal eigen schuld. Maar de Heere zorgt nog. Hij legt nog mest rondom onze levensboom. Zo dichtbij komt de Heere. En is dat geen wonder? Het gans vrije welbehagen. Gemeente, als je daar iets van gaat leren, dan zit je je soms te verwonderen in de kerk. Echt waar. Want dan ben je het niet waard. Als je die Canaanese vrouw mag worden in de beleving, dan ben je het niet waard. Dan begrijp je het ook wel. Als de Heer hier voorbij gaat, dan zeg je, het is al een wonder dat ik in de kerk mag zitten. En dat de preek ook nog eens voor mij bestemd zou zijn, dat heb ik al helemaal niet verdiend. Begrijpt u, mensen die zichzelf niet kennen, die komen zo rechthebbend over naar de kerk. Alsof zij waardiger zijn dan anderen. Nee, het is vrije genade, vrije welbehagen. Waarom ook degene wie buiten, ja tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Je ziet hier dat onze vaderen wat dieper stoten. Want wat ze hier omschrijven, dat is toch wel ietsje meer dan onder de uitwendige prediking te mogen verkeren. We hebben de vorige keer gezien wat er gebeurt als de Heilige Geest zich paart aan de boodschap. En dat wordt eigenlijk hier bedoeld. Als dat nou mag gebeuren, tegen al onze verdiensten in, dat ons genade bewezen mag worden, dat de Heere ons persoonlijk door zijn woord aanraakt, door zijn geest, dan mogen we dat wel met een nederig en dankbaar hart erkennen. Het is natuurlijk niet genoeg om in de kerk te zitten. Dat is wel reden om je te verwonderen, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Er loopt een scheidslijn dwars door de gemeente heen. Maar gemeente, als de Heere zijn woord zegent, dan blijft er helemaal niks van je over. Genade maakt hele kleine mensen. Mensen die zich verwonderen, waarom was het op mij gemunt? Heeft de prediking u zo al geraakt en getrokken? Nou, dan hoort u bij de ootmoedigen, dat kan niet anders. Dan hoort u bij de mensen die het diepste hebben leren bukken en buigen, dat kan niet anders. Want dat is een kenmerk van genade, ootmoed. Ootmoed, ootmoed, dan blijft er maar één ding over en dat is ten diepste aanbidding. Een nederig hart. Wij kunnen de Heere nooit begrijpen dat sommige mensen dat wel krijgen en anderen niet. Als je dat nou niet krijgt, wat moet je dan doen, jongens en meisjes? Boos worden? Nee, kijk eens wat hier staat. Anderen, wien deze genade niet geschiet. Dus dat zijn mensen die zitten wel in de kerk. Maar ja, mag ik het zo zeggen? Die kunnen niet aan het avondmaal. Want deze genade is hun niet geschied. Ze kennen niet de zaligmakende werking van het woord van God. Ze komen wel trouw naar de kerk. Ze kennen wel de uitwendige roeping, maar niet de inwendige roeping. Wat moeten die mensen doen? Die moeten zij met de apostel de gestrengheid en de rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden. Dat is wat. Dan moet je op je knieën vallen en dan moet je zeggen, Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Ook als ik er buiten val. Het is al een wonder als er mensen tot bekering mogen komen in onze gemeente. En ik heb het zeker niet verdiend. Gods oordelen aanbidden. Nou, dat kun je niet van jezelf. Maar daar moet het wel naartoe in ons leven. We hebben dat pas gehoord uit het leven van de discipelen. Dat zij moesten leren, waar, Heere, waar dat oordeel? En dat de Heere eigenlijk wil zeggen, daar, in jullie eigen hart, daar. Daar moet je voor leren bukken. En dat moeten wij ook leren, gemeente. En ach, dan weet ik zeker, als hij daar mag komen, dan kon er nog wel eens meevallen in de kerk. We hebben het vanmorgen gezongen, noodruftige wil hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Eén ding mag je nooit doen, je mag niet God ter verantwoording roepen. En wat wij nou willen proberen, dat is, we willen de Heere roepen voor de rechtbank van ons verstand. En we willen vragen waarom de Heere zijn oordeel volvoert zoals hij dat volvoert. Heere, moet dat maar eens even aan ons uitleggen. Nou, dat is vreselijk hoogmoedig. Vreselijk hoogmoedig. Het beste wat je kunt doen is buigen onder het oordeel. Zeg, Heere, het is ook geen wonder dat u mij voorbij gaat. Ik heb het ook niet verdiend. Al zou ik heel mijn leven in de kerk zitten. Nee, niet dat je dan in onverschilligheid je leven gaat. Want iemand die voor Gods oordelen leert buigen, die is helemaal niet onverschillig. Die is juist niet onverschillig. Maar die is ook niet rechthebbend. En er zijn zoveel mensen, gemeente, die zijn rechthebbend. Het past ons niet om rechthebbend te zijn. Wij moeten de Heere aanbidden. Zelfs in zijn oordelen. En er moet bewogenheid zijn met de mensen die de Heere niet kennen. En die zal er ook zijn, in het hart zeker van Gods kinderen. Want zij hebben het ook maar om niet ontvangen. En omdat zij het om niet ontvangen hebben, gunnen ze het ook een ander. En als ze het een ander niet gunnen, dan kennen ze de genade niet. Want als je zelf genade hebt, dan heb je geleerd wie dat je bent. En dat het allemaal genade is. En als het dan voor mij kan, jongens en meisjes, dan kan het voor iedereen. Voor heel de kerk. Want Gods kinderen leren dat zij de slechtste zijn. En dat beleef ik ook niet altijd, zal ik heel eerlijk zeggen. Maar op die momenten dat ik dat mag beleven, en die momenten zijn er wel eens, dat ik de slechtste ben van heel de gemeente, en dan gun ik het aan iedereen. Dan kan het ook voor iedereen. Dan kan het voor mijn kinderen allemaal. Dan kan het voor heel de gemeente. Als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. En dan zijn Gods kinderen eigenlijk pas echt op hun plaats. Dat is wat hier bedoeld wordt. Waarom er wordt geroepen, het is Gods welbehagen. We gaan naar onze derde gedachte, hoe. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 103 en daarvan het vierde en het negende vers. 103, vers 4 en 9. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. 4 en 9 van Psalm 103. onze derde gedachte, doch. Jongens en meisjes, dat betekent maar. Dus niet voor iedereen is de prediking tot zegen. Niet alle mensen zijn bekeerd. Niet alle mensen kennen het werk van de Heilige Geest. Maar ik haast mij om naar artikel 8 te gaan. Maar zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Dus hoe komt het nou dat een deel van de gemeente wel bekeerd is en een deel niet bekeerd? Nou, omdat een deel geroepen wordt en een deel wordt niet geroepen. Is dat zo? Nee, we worden allemaal geroepen. Dat hebben we vanmorgen gehoord. De nodiging komt tot al degenen die het woord horen. De uitwendige roeping noemen we dat. De prediking. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Huis is, dat is het hele volk van Israël. De Heer zegt tegen het hele volk van Israël, niet alleen tegen zijn kinderen, hij zegt tegen het hele volk van Israël, bekeert u. En dat zeg ik dan ook vanmiddag tegen heel de gemeente, tegen iedereen, bekeert u. Ik zeg dat niet tegen sommigen, ik zeg dat echt tegen iedereen, bekeert u. Of wend u naar mij toe, zegt de Heer, bij monden van Jesaja, en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Nou ja, ik kan dat niet zeggen tegen de einden der aarde, want ik sta hier, maar ik zeg dat tegen u allemaal. Tegen iedereen. De Heer zegt tegen u, wend u naar mij toe, en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Dat is de uitwendige roeping die tot iedereen komt. En gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Wie geldt dat? Dat geldt iedereen. Iedereen die in de Heere Jezus Christus gelooft, die zal zalig worden. Niemand daarvan uitgezonderd. Gemeente, die boodschap, die mag ik u verkondigen. Zoveel als er door het evangelie geroepen worden. En dat gebeurt nog ernstig ook. Die worden ernstig geroepen. Jongens en meisjes, dat woord ernstig, dat staat 3 keer in deze paragraaf. Ernstiglijk. Dus dat betekent dat degene die roept, en dat is de Heere, die meent het ernstig. Kijk, en de remonstranten die zeggen, ja, dat kan bij jullie niet, bij jullie in de kerk. Dat kan niet. Dat iedereen geroepen wordt. Waarom niet? Wel, dat kunnen jullie nooit menen. Als jullie dat zeggen tegen de hele gemeente. En waarom kunnen jullie dat nooit menen? Nou, volgens jullie, dat zijn wij dan, heeft God besloten dat de een zalig zal worden en de ander niet. Nou, dan kun je nooit zeggen dat God alle mensen roept. En als jullie zeggen, wij dus, als jullie zeggen dat mensen moeten geloven en je zegt dat ze niet kunnen geloven, of dat ze zich niet kunnen bekeren, ja, dan is het nooit ernstig gemeend. Dat kan niet. En daar nemen wij afstand van, gemeente. Wij zeggen, mens kan zich niet bekeren en hij kan niet geloven. Maar de oproep tot bekering en tot geloof is ernstig gemeend. Hoe kan de Heere dat dan menen? Ja, die demonstranten die willen dat begrijpen. Met hun kleine verstanden. Dat kun je niet begrijpen. Dat hoef je ook helemaal niet te begrijpen. Dat is aan de Heere om dat te begrijpen. Ja, dominee Kester die schrijft er wel iets over in kort begrip. De beleidenscategezanten die weten dat wel. Dominee Kester die werpt daar zelf die vraag op. Hij zegt, hoe kan het nou dat de Heere meer mensen roept, uitwendig roept, dan hij besloten heeft om er zalig te maken. Hoe kan dan God van zijn kant de zaligheid toch welmenend aanbieden? Nou, dat kan. En waarom kan dat? Dominee Kersen zegt dat kan omdat voor de Heere zijn eer het belangrijkste is. De Heere zoekt zijn eer in het behoud van zondaren. Maar hij krijgt ook zijn eer in de ondergang van zondaren. Die welgemeend geroepen zijn, maar diezelfde boodschap naast zich hebben neergelegd, gemeente. Gods eer, dat is het uitgangspunt van het denken van dominee Kersten. En daar zou ik hem heel graag in willen volgen. Gods eer staat boven onze zaligheid. En daarom is het mogelijk dat de Heere mensen ernstig roept, die hij toch in de eeuwigheid niet heeft uitverkoren. Maar die verloren gaan, waarom? Omdat ze de roeping verwerpen, daarom. De Heere maakt zich vrij, door die welgemeende roeping maakt de Heere zich vrij. De Heere kan zeggen, ik heb u geroepen, ik heb u genodigd, ik heb het voor u niet uitgesloten. Net als alle andere mensen, die mensen van morgen uit de gelijkenis, die waren toch welmenend genodigd. Het was toch niet zo dat die koning bang was dat ze zouden komen. Of dat ze dan bij de deur tegengehouden zouden worden. Nee, ze hebben zichzelf tegengehouden. De koning heeft ze niet tegengehouden. De koning heeft ze genodigd. En gemeente, zo is het nog. Nou, wij moeten God niet dagen voor de maatstaven van ons verdorven verstand. Wij moeten aan de kant van Paulus gaan staan. Paulus die zegt, wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Wij moeten God niet verdacht houden als hij laat nodig in de prediking dat de Heere dat niet zou menen. Want de Heere meent dat wel. Tuurlijk meent de Heere dat, jongens en meisjes. Zou de Heere Jezus dat niet gemeend hebben dan? Toen hij daar wenende stond voor Jeruzalem. Echt met de tranen in zijn ogen. En gezegd heeft, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal, zei hij tegen al die mensen, die grote stad, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens. Kijk, wij kunnen misschien nog eens poppenkast spelen, maar dat heeft de Heer Jezus ernstig gemeend. En niet zijn schuld dat ze verloren gaan. Het is hun eigen schuld. En als de Heere nou zegt in Ezechiël 33, als hij nou een eed erop aflegt. En als hij nou zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. Meent de Heere dat dan of niet? Nou, wie durft te zeggen dat de Heere dat niet meent? Natuurlijk meent de Heere dat. Hij nodigt ernstig, hij nodigt waarachtiglijk. Je ziet daar iets van, ja, van de bewogenheid Gods, die er doorklinkt in de boodschap die er gebracht mag worden, gemeente. De Bijbel is vol van Gods bewogenheid. En daarom is het waar, jongens en meisjes, als je moeder zegt, joh, dat moet je niet doen, want dan wordt de Heere bedroefd. Precies, zo mag je dat ook zeggen. Dan bedroef je de Heere als je tegen zijn wil ingaat. Wij horen naar de prediking te luisteren. Wij horen de prediking gehoorzaam te zijn. En wat zegt de Heere? Hij zegt dat het hem aangenaam is dat de geroepenen komen. De Heere wil dat niet tegenhouden. De Heere zal dat niet tegenhouden. De Heere is niet de sta in de weg, gemeente. Het is hem aangenaam. Dat zegt de Heer op zoveel plaatsen in zijn woord. Dat het hem aangenaam is als we hem gehoorzaam zijn. Zoveel psalmen lees je dat ook. We hebben het vanmorgen gezongen. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wat is nou aangenaam voor de Heer? Dat een mens zich verhardt of dat een mens zich laat leiden? Nou, aangenaam is dat een mens zich laat leiden. En als er ooit een stukje is in onze belijdenis waar de onwil van de mens zo benadrukt wordt, gemeente, dan is het hier. Wij leren de doodstaat van de mens. En we leren ook de onwil van de mens. En die onwil is verschrikkelijk. Dat zit zo diep. Wat dat betreft, dan sluit de preek zo aan bij vanmorgen. En daar komt nog eens wat bij. De Heere belooft met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Die tot hem komen. Dus we zijn niet bij hem. Ook niet als we in de kerk zitten. Er is een afstand. Dat is de afstand van onze val. En die afstand, ja, die kan alleen maar overbrugd worden door het geloof. En dat is de Heere aangenaam. En hij belooft die mensen die zo tot hem komen, of anders gezegd, die zo in hem geloven, die belooft hij de rust der zielen en het eeuwige leven. Wat is nou de uitwendige roeping? Nou, de uitwendige roeping, gemeente, is niet dat ik u preek dat de Heere u belooft allemaal zalig te zullen maken. Ja, als dat de uitwendige roeping zou zijn, ja, dan ben ik het met de remonstranten eens. Dan spreekt God niet de waarheid. Want dat doet God niet. En de Heere doet wat hij belooft. Dus als de Heere iets belooft wat hij niet doet, ja, dan kan het nooit ernstig gemeend zijn. Maar dat is niet de uitwendige roeping. De uitwendige roeping is niet preken dat de Heere Jezus voor u allemaal gestorven is. Dat is niet de uitwendige roeping. Want dan zou je ook allemaal zalig worden. Lees het boek van Dr. Owen over de dood van de dood in de dood van Christus. In de dood van Christus is de dood gedood. Dus degene voor wie Christus gestorven is, die worden zalig. En als ik preek dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is en u wordt niet allemaal zalig, ja, dat kan natuurlijk nooit een ernstige, waarachtige prediking zijn. Dan zouden de remonstranten gelijk hebben. Maar dat is niet de uitwendige roeping. Nee, de uitwendige roeping is, gemeente, bekeert u. De uitwendige roeping is dat God belooft aan al degenen die geloven, de rust der zielen. En ja, dat is zo mooi verwoord. Want jongens en meisjes, degenen die geloven, die hebben geen rust. De mens van nature heeft rust, maar de mensen die geloven, die hebben geen rust. Denk aan die landlopers vanmorgen, ze hebben geen dak, ze liggen onder de heg, ze hebben geen rust. Ze zeggen met de dichter, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag en nacht. Dat zijn gelovigen, want die mensen geloven in hun ellende. Die geloven dat ze verloren liggen. Die mensen zeggen met Augustinus, onrustig is het hart. Totdat het rust vindt in u. En de Heere belooft degene die tot hem komen de rust der zielen. En het eeuwige leven. Ze vrezen de eeuwige dood. Juist degene die geloven, die vrezen de eeuwige dood. Maar de Heere zegt tegen hen, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus in de weg van geloof, in de weg van bekering, geeft de Heere die weldaad. En ik zou er nog veel meer kunnen noemen. Er worden er hier maar twee genoemd. De rust der zielen en het eeuwige leven. Ik zou al de weldaden kunnen behandelen die Hellebroek behandelt in zijn vragenboekje. Dat is veel meer dan wat hier staat. De rust der zielen en het eeuwige leven. Ach, dit zijn wel de voornaamste. En ik zou er nog iets van kunnen zeggen. De Heere belooft niet alleen degene die komen de zaligheid. Maar de Heere dreigt ook degene die niet komen met het oordeel. En soms doet de Heere dat in één en dezelfde zin. Denkt u maar aan het woord uit Johannes 3. Waar de Heere zegt, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Punt, komma, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Gods toren dreigt op hem. Dus er staan ook bedreigingen in de Bijbel. En omdat wij het geloof van nature niet hebben, gemeente, worden we door de beloften in de Bijbel niet verkwikt. En door de bedreigingen worden we niet verschrikt. We laten het allemaal over ons heen komen. En dat kan de bedoeling niet wezen. En ik hoop dat u er ook niet meer onderuit zult komen. Het zal wat zijn. Het zal wat zijn om onder zoveel bemoeienissen van de Heere verkeerd te hebben en toch onbekeerd gestorven te zijn. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn zal. Dat is wat. En ik hoop dat dat eens nood mag worden in uw leven. Uw onbekeerlijkheid, uw ongeloof, de hardigheid van ons hart, ondanks alle bemoeienissen. En dan is het een wonder dat de Heer ons niet allang uit de kerk gestoten heeft. Echt waar. Had de Heer allang kunnen doen. Maar hij zendt nog een boodschapper. Hij zendt nog een nodiging. Wat een goede tierenheid. En ik hoop dat het tot zaligheid mag zijn. Wil toch niet stug, gelijk een paard, weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Laat toch zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigen. En volk des Heren. Mijn woord, zegt de Heere, zal nooit ledig tot mij wederkeren. Nooit. Maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Zoals de regen en de sneeuw, Jesaja 55, van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert zonder een gezegende uitwerking te hebben. Zo zal ik ervoor zorgen dat mijn woord niet ledig tot mij wederkeert. En zo min als wij de regen en de sneeuw kunnen maken, zo min kunnen wij de zegen veroorzaken. En is het altijd weer een wonder. Als je buiten komt en alles ligt bedekt onder de sneeuw, dat is helemaal een wonder. Maar nog groter wonder is als de Heere de prediking van het evangelie weer is zegend aan het hart. Dan blijft er maar één ding over. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Jongens en meisjes, zul je nooit zeggen dat het voor jullie niet kan. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Amen.